Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik woon op mezelf nu met mijn vriendin uit IJsland. Kan ze koken?
Geweldig.
En hij zegt, ja, ik ook, we koken samen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played. Dit is podcast Hartgras 146. Naast mij Suze van Kleef, tegenover mij Pieter van Os en daarnaast Frans Toezen. Pieter, ben jij bang dat buitenlandse zaken wordt opgeheven?
Nee.
Als departement?
Nee, maar dat de goede mensen weglopen.
Dat de goede mensen weglopen. Ik vraag dit omdat de echtgenote van Pieter werkt bij buitenlandse zaken.
Een van die goede mensen natuurlijk, hè?
Ja. Ja, je denkt dat er een leegloop komt.
Nee.
Met Boekoekoek als minister van Buitenlandse Zaken.
Nee, het is natuurlijk de hele tijd aankijken. En je krijgt natuurlijk eindeloos burgemeester en oorlogstijdretoriek. Mijn vrouw luistert gelukkig niet naar Hartgras podcast. Dus je krijgt eindeloos maar als ik het niet doe, hè, dan enzovoort.
Ja, dan gaat een andere doen.
Ja.
Dus eigenlijk moet je blijven zitten.
Ja, om de zaak nog een beetje te maltreteren. Maar jij weet niet wat... Het kabinet is er nog niet eens, dus...
Nee. Suze, waar was jij gisteren?
Ik mocht gisteren het sluitstuk van het Eredivisie weekend doen. En dat was Vitesse Heracles.
Ja, maar jij appte mij van tevoren dat je bang was voor 0-0.
Ja, ja.
Daar zag het lang niet naar uit.
Nee. Ik had gelukkig volledig ongelijk. Want die wedstrijd begon eigenlijk meteen wel leuk. Met een kans voor Vitesse. Dat had ik niet zien aankomen. En toen ook vrij snel doelpunt van Vitesse. Maar van tevoren... Kijk je natuurlijk eventjes wat dingen terug. Je kijkt naar de statistieken. Nou, Vitesse had 14 wedstrijden gespeeld, 10 doelpunten gemaakt. Minste van de hele Eredivisie. Heracles zit er ook niet lekker in de afgelopen 8 wedstrijden. Scoort ook lastig. Dus ik dacht, dat wordt dan zo'n stroperige 0-0. Daar was ik bang voor.
Maar dat gebeurde niet.
Gelukkig niet. Nee, er gebeurde een hoop. Kon dan, ik denk in de rust al 3-3 staan of zo. Iedereen zette de deur wagenwijd open. Het was ook een beetje onkunde achterin vaak. Maar ja, dat maakt een wedstrijd wel leuk om te zien.
Waar komt die Derecht vandaan? Uit de lucht gevallen, dat sowieso.
Ja, nou, ik heb het gisteren verteld. Hij heeft in de jeugd van Dordrecht gespeeld. Toen heeft hij een jaar bij Alphense Boys gespeeld. Dus bij de amateurs. Opgepikt door Vitesse. Daarin onder een jong Vitesse of onder 18 gespeeld. En sinds vorig jaar onderdeel van de A-selectie. Speelde niet veel, valt dit seizoen vooral in. Maar ik vond hem een hele lekkere wedstrijd spelen.
Ja, zag er goed uit.
Diepgang, dynamisch. Ging elke keer, zocht hij zijn man op en er soms voorbij. Dus attractief.
En Frans, ze hebben de bus opgewacht van Heracles?
De fans.
Oh ja?
Ja, dat wist je niet?
Nee, dat wist ik niet. Nee, ik
verbaasde
me wel eens een topper in de Eredivisie.
Laten we zeggen, de supporters.
Maar nu al? Ze staan best hoog. Ja. Ze staan helemaal niet zo laag.
Nee. Nou, inderdaad, misschien moeten we heel even schetsen dat Heracles is gepromoveerd. Ze staan 14e, dus op een plek die veilig is. Ja. En op 1 punt van de 12e plek. Dus het is allemaal niet allemaal heel vreselijk. Maar het was reden om de bus op te wachten. En het ontslag van de trainer te eisen.
Ja,
het is de meest, volgens de stemwijzer, de meest ontevreden provincie van Nederland.
Dus
ik kan me voorstellen dat wij als IRC'de ondergaan rustig die 18e plaats enzovoort. En de hoon van
de natie.
Van heel Nederland en de rest van de wereld. Maar in Almelo is het kennelijk een nederlaag tegen Vitesse genoeg om Oh ja.
Om de kop van een trainer te eisen.
Ja, en dan, ja. En dan Pep Guardiola contracteren.
Ja,
ja, okay. Bijvoorbeeld.
Ja, dan ja. Gaat het opeens weer helemaal omhoog. Terwijl omhoog.
Als hij een goed gesprek heeft gedaan natuurlijk. Hè? Ja. Gaat niet vanzelf. Nee, maar ik las dan mensen uit de harde kern die dan zeggen... Het gaat niet over deze reeks. Het ging niet over deze wedstrijd. Vorig seizoen maakten ze ook spelers ook al geen progressie door. John Lambers, de trainer, maakt spelers niet beter. Maar ja, hij is wel kampioen geworden. Dus
ja. Het geheugen is kort, hè? Ja. Het geheugen is kort. Er gaat heel veel spul in het mondje wat het geheugen aantast, misschien?
Ik weet niet. Er gaat in ieder geval bij uitwedstrijden vast wel iets...
En in de neus, denk ik.
En nu niet weer het woord provincie gebruiken. Hè? Je moet hier oppassen.
Nee, want in het centrum van Amsterdam precies. Gaat er meer in de neus. Ja.
Precies.
Of in Zuid, weet ik veel.
Nou, na de tweede helft van Heracles snapte ik wel dat er enige ontevredenheid was onder de fans. Want die was zo belabberd. Dat is wel zeldzaam. Maar ja, misschien is de bus opwachten iets overtrokken.
Kwam er nog iemand naar buiten of bleven ze lekker binnen zitten?
Ik heb het niet gevolgd verder. Ik las alleen aan. De kop.
Ja. Ik zit prima hier.
Dubbel glas.
Vindt die John Lammers wel een aardige vent? Heeft in Frankrijk gevoetbald, spreekt Frans bijvoorbeeld. Wat je van de meeste Heracles supporters natuurlijk niet kan zeggen. Niet dat dat een valide argument is om opstand te vergoeilijken. Het echt niet, maar...
Hij had er geen zin in gisteren, want ik moest hem nog even interviewen na afloop. En
hij zag de bui hangen.
Ik begon het interview met... Hij was zo chagrijnig. Dus ik dacht, ik begin dat interview gewoon even met dat benoemen. Van aan je lichaamstaal te zien, staat hier een bloedchagrijnige trainer. En toen zei hij... Ja. En ik doe dan zelf de montage niet. Dus ik hoopte eigenlijk dat ze gewoon alleen maar dat dan eruit zouden knippen. Want dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Ja. Veelzeggend fragment. Ja, precies. Gewoon snijden naar de volgens... Iemand die wat anders zegt of zo, maar helaas niet gebeurd.
Enfin, nou ja, jij bent heel blij hier, want jouw club Groningen die zit in de lift.
Ja, maar ja, zeker. Maar om twee redenen. Want als ik de podcast mag, dan heb ik een smoes om de hele week voetbal te kijken.
Ik heb echt een vrouw bij Buitenlandse Zaken, jij zit lekker op de bank. Prima, ja, jongens.
Precies, en dat moet ik thuis ook niet vertellen, want dan krijg je de term daytime television watching. En dat wordt gezien als, dan ben je af, dan is je leven gaat wel. Ik heb dus echt eindeloos. Ik heb dus ook heel Volendam Feyenoord gekeken, dus met z'n allen deed het voor de pot. Vond ik best interessant. Dus je ziet wel dingen die je anders niet ziet. Van wedstrijden waar je denkt, nou oké, deze hoeft even niet. Maar ik vond het erg leuk. Echt van alles gezien.
Volendam wordt hier heel vaak behandeld, hè? Maar meer als sociaal-cultureel fenomeen.
Ja, als popcorn.
Ja.
Oh ja, nou, ik had nu puur om voetbal... Ja, tuurlijk, als met Smit en alles...
Hij praat liever over de inhoud. Dus.
Ja, voor het eerst. Nee, want ik vond het nu echt wel interessant om te zien hoe goed ze dat deden. Ja, het is dus mislukt. Ja. Ze hebben 2-1 verloren, maar ze hebben dus het minste, het laagste percentage balbezit, geloof ik, sinds het gemeten wordt of zo. In ieder geval 15% of zo. En het grappige was, als je later zag ik het Excelsior hetzelfde doen, want ik keek dus al die wedstrijden.
Ja.
En Excelsior, die lukte het niet. Oké, die hadden maar 10 man, maar die waren er ook echt minder goed in.
Maar die hadden wel 2 doelpunten binnen 12 minuten.
Dus ze kwamen voor 2-0, ze speelden prima Excelsior. Toen kreeg iemand een rode kaart en toen gingen ze proberen te verdedigen. Ja. En het verdedigen lukte niet zo goed. En het zag er ook minder goed uit dan tegen Volendam. En het kwam bijna omdat Excelsior, als ze dan even de bal hebben, wilden ze toch
wilden voetballen. Ja, ja maar die hebben gewoon een aantal voetballers.
Hele goede voetballers, leuke jongens.
Ja, die wil gewoon op avontuur.
Ja, dus ik als leek, want jullie kennen is het straks naar, maar een beetje als leek van dit soort teams. Ik zag dat ze wilden naar iemand met dezelfde kleur spelen. Ja.
Nou, Excelsior heeft heel lang in de bovenste helft nog steeds misschien. Ja. Hè?
Ja. Maar bij Volendam hadden ze echt besloten iedere bal weg te rossen.
Ja. Dus echt wel gegroepeerd. We gaan gewoon handbalverdediging.
Ja, en ook niet van speel naar een medespeler, want dan kan je hem daar weer verliezen. Je kan hem beter gewoon in één keer naar de keeper van de tegenstander rossen. Ik had dat nog nooit.
Ja, is echt, en dat is, als je dat echt goed doet, dan is dat heel moeilijk om tegen te voetballen. Dat zag je wel bij Feyenoord.
Ja, dat ging net goed, maar het had fout.
Ja, nee, het was inderdaad in extremis.
Maar ik vind Volendam, die doen een beetje aan underperforming, vind ik. Want die hebben best goede spelers. Je hebt die Mirani, die is goed. Ulchik.
Ja.
Wat is er?
Nee, het gaat goed. Ik praat niet helemaal in de microfoon.
Er wordt eventjes non-verbaal hier gecommuniceerd. Ja. Dan moet je doen alsof je dat niet ziet en gewoon doorpraten.
Nee, maar ik reageer op alles. Ja. Ulchik, die jongen, die Zeefuik, die volgens waarnemers dan te zwaar is.
Nee, maar die scoorde
het maakte een echt een mooi doel.
Zo, ja, echt mooie sleep, hè?
Ja, ja. Dat is mooi. En dan heb je dus die gast achterin, Mbuyamba.
Ja, maar die heeft heel lang niet gespeeld om vrij mysterieuze redenen.
Ja, dat legt dus inderdaad niet uit in de
live-registratie. Want ik was daar een tijdje geleden ook. En toen was het van, nou, toen was hij niet fit genoeg. Maar ik weet niet, er bleef een beetje onduidelijk wat dat nou was.
Nou, misschien dat die transfer wat niet
ik
door...
vind dat ja, dus ja. Hij wilde graag weg. Of er was een
Sampdoria
veel interesse.
Bijna 2 miljoen.
Dat is niet doorgegaan.
Voor een gast van Volendam, ja.
En daarna is hij lang een beetje niet in de basis verschenen.
Oké, nou dan heeft hij misschien protestgedrag vertoond. En dat moet je in Volendam natuurlijk niet doen.
Nee. Maar dat is wel echt een goede. Dat is wel echt een goede speler, vind ik ook. En kopsterk, maakt ook regelmatig een doelpunt. Maar het is wel over het algemeen vrij matig, hoor.
Ja, ja. Maar ze hebben dus een paar echt goede spelers.
Ja.
Dus ze hoeven niet te wanhopen.
Ja.
Nou, dan hebben we de. Jij had een tweet van de week van Emma Hayes,
ja.
De coach van Chelsea.
Ja, die na het seizoen naar Amerika gaat. De grootste baan in het vrouwenvoetbal op zich.
Zij wordt de coach van het Amerikaanse voetbal.
Zeker.
Oké. Nou, ze reageerde op Joey Barton. Dat is gewoon een soort cafévoetballer. Altijd geweest, zijn hele carrière. En die had zich kwaad gemaakt over vrouwelijke analisten.
In het mannenvoetbal.
In het mannenvoetbal. Die nam je niet serieus. Die moesten dood en van alles.
Ik weet niet of ze dood moesten, maar ze moesten absoluut terug naar het aanrecht.
Ja, ze moesten dat was hok, wel ja. Absoluut. Ze moesten hun hok in. Ja. Nou, we gaan even een stukje horen van Emma Hayes.
The realities are, male privilege has been something that's always... been at the center of football in this country. Women were banned, playing football up until the 70s. So I don't expect any individual personality to understand their privilege. Nonetheless, you only have to see scores of women across the internet or in the business, whether you're a presenter, you're a coach, you're a player, to realize that we're routinely used to dealing with systemic misogyny, bullying, and behaviour that has been pretty normal for a large part of the football public. The realities of it is that I find the debate interesting, and we should have the debate without being personal about it. And
ja, goeie vrouw, hè? Ik vind het een geweldig accent om te beginnen.
Zo heerlijk, hè? Ja.
En ze noemt de naam van Joey Barton niet, vind ik
ze
ook
zegt,
al.
Zonder het persoonlijk te maken moeten we dit debat voeren.
Ja.
Benoem nog eventjes het historische perspectief. Systematische misogynie. Maar ze is zo erudiet, zo rustig, mooi formulerend. Het fragment is in totaal 2 minuten 15 of iets dergelijks. Ja. Wel bespraakt, dit is wat het is. En dat, ja, ik vond dat een mooi, veelzeggend fragment.
Ja.
Ja, maar tegelijk moet je ook weer constateren dat, ik geloof, 2 miljoen mensen naar die wedstrijd Nederland-België hebben gekeken.
Ja, maar dit gaat niet over populariteit. Ja, nee. Het gaat over vrouwen die zich in het mannenvoetbal bewegen en systematisch gepest en verbaal op een afschuwelijke manier bejegend worden.
Ja, wat Joey Barton zegt, verschilt natuurlijk in niks van wat Derksen van der Gijp altijd over. Bijvoorbeeld nu de laatste tijd is Leon Stendler weer hun target. Dat is het ook. Dat is bullying en schoolpleinpesten is het.
En dat zij niet gaat terugschelden, daaruit blijkt dat ze natuurlijk dit echt doorleefd heeft. Dit is niet een,
deze
die
mannen vrouw.
Is het een oprisp, idioten. Deze vrouw, dat hoor je, tenminste dat denk ik te horen. Die weet waarover ze praat. Dus dan ga je het ook niet persoonlijk maken. Want het is groter dan dat. Het is belangrijker dan dat.
Ja.
Dat is knap. Ja.
En ze wordt coach van het Amerikaanse voetbalelftal. Ze krijgt een exposure die Joey Barton zijn hele leven niet heeft gehad.
Ja, maar we noemen hem inderdaad nu wel. Ik was zijn naam alweer vergeten, gelukkig. Dus Maar ik vind het ook wel leuk om te zien in die zin dat Joey Barton zou ook graag analist willen zijn.
Tuurlijk.
Maar hij zegt... Die plekken worden nu ingenomen door vrouwen die dat niet moeten mogen, want ze hebben niet op het hoogste niveau gespeeld. Joey Barton, denk ik, volgens mij zelf ook wel vrij middelmatig voetballer geweest. Maar...
ja, hij was wel goed, maar gewoon een halve garen.
Nee, dus hij ziet, het is, uiteindelijk gaat het natuurlijk over bang zijn voor je eigen plekje.
Ja, maar dit is dan weer een typisch topvoetballer-item, hè? Want dat doen ze ook met... hè, ik las laatst het citaat dat Bergkamp vond dat Bos geen goede trainer kon zijn omdat hij bij Feyenoord gevoetbald had. Ja. Hè, dat schijnt dan ook niet goed genoeg te zijn. Nee, ja. Dus in die redenering zou Slot echt naar de amateurs moeten, ja, of zoiets.
Ja, ja, ja.
Hè?
Ja.
Dus dat die dommigheid, zou ik maar zeggen. Die, ja, die,
oh, je moet uitkijken met woorden als dom, hè?
Ja, maar dat
want
is
dan
dat, ja.
Stel je jezelf daarboven, dan ben je elitair.
En dan, nee, moet je niet raar opkijken bij de verkiezingen enzovoort. Okay.
Nee, ik corrigeer een onterechte, foute redenering.
Ja.
Is er een oorzakelijk verband tussen iemands voetbalkwaliteiten en iemands trainerskwaliteiten?
Nee.
Nee, de grote man van Liverpool, hè, die bakte er helemaal niks van als voetballer, schijnt. Toch? Ja, daar weten jullie meer van. Dus, ja.
Nee, maar de voorbeelden zijn natuurlijk, ja, zijn legio.
De uitzonderingen zijn veel groter. Hè? Dus topvoetballers die toptrainers worden. Ja, Ancelotti, ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, dus, maar,
Guardiola.
Ja, maar veel moeilijker te vinden,
ja,
dan middelmatige voetballers die toptrainers,
ja,
worden.
Ja, daar heb je gek. Ja. Ja.
Denk ook vaak, die hebben veel meer over het spel moeten
nadenken. Dus dat is, ja, dom. Dus het, omdat die redenering klopt niet. En dan mag ik toch zeggen...
Ja, je mag zeggen dom
dat,
zeggen.
Ik zal nooit zeggen dat Van Basten dom is.
Ik, hè, maak een grapje, hè? Ja. Ja.
Nee, maar die mensen misschien niet.
Nee, die mensen zeker niet.
Word ik daar weer opgewacht.
Ja.
Heb jij weer.
Met een pond vis. en Van Hooijdonk gisteren, hè, over vrouwen kunnen niet in een mannenkleedkamer. Want die kunnen daar niet mee omgaan. Gisteren in Studio Voetbal zei hij iets dergelijks tegen Sherida Spitsen, die haar ambitie kenbaar maakte om coach in het mannenvoetbal te worden.
Ja.
Ja, dat is hetzelfde. Maar
volgens mij zag je aan die tafel eigenlijk gewoon precies de verschillende stromingen die er op dit moment zijn in het voetbal. Want Pierre kan het zich echt niet voorstellen,
nee,
dat dat gaat gebeuren.
Nee.
En nou ja, Jeroen Stekelenburg die daar zat, maar waarom niet?
Ja.
Oprecht, waarom niet? En dat ging inderdaad over dat hij denkt dat vrouwen... minder geloofwaardig zijn dan mannen. En ik vond dat Spitsen daar ook heel mooi mee omging. Want ik denk dat het heel goed is om je ambitie uit te spreken. Ik vind het mooi dat ze haar ambitie uitspreekt om te zeggen... ik wil trainer bij Ajax worden, bij Ajax mannen worden. Ze zegt ook niet, ik verwacht dat ik trainer bij Ajax word... Nee. Nadat ik de trainerscursus heb afgerond, dat ik dan trainer van Ajax 1 word. Ze zegt gewoon, nou, dat lijkt mij een uitdaging.
Ja.
En zij reageert op hem en zegt, ik hoop... dat je ongelijk hebt. En ik ben het niet met je eens. Ja. Ik denk dat het wel kan.
Een dag eerder had Guus Hiddink, hoorde ik zeggen bij Leo Dries in de uitzending, dat er is een Frappard. Hij had het over de scheidsrechter Frappard, de Franse vrouwelijke scheidsrechter, die ervoor zorgde dat in het veld in ieder geval, in het mannenvoetbal, de spelers beter met elkaar gingen na beslissingen dan bij mannelijke scheidsrechters. Dus het is gewoon ook wel weerlegbaar, deze opvatting van Van Hooijdonk.
Ja, ik denk dat dat wel een soort anecdotal evidence is van
Tuurlijk.
Hiddink.
Maar ja, je hebt in voetbal weinig anders, want echt wetenschappelijke artikelen bestaan hier niet over.
Nee, maar er bestaan natuurlijk wel wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat een diverse organisatie in alle lagen van de organisatie bijdraagt aan een betere prestatie van het bedrijf. Dat is natuurlijk ook zo in het voetbal, hoe hard het verzet ook is. Maar... wat ik mooi zou vinden, waar ik dan als deze discussie gaat, waar ik dan voor pleit, is dat BVO's beter, meer, harder op zoek gaan naar jeugdtrainers, vrouwelijke jeugdtrainers. Want als je vanaf je zesde daarmee opgroeit, dan is dat toch helemaal geen issue meer.
Nee, dat klopt.
In het hockey is het heel normaal.
Tuurlijk.
Hè? Dus, terwijl je daar ook wel een verschil ziet tussen meisjeshockey en jongenshockey.
Ja.
He, want op een gegeven moment zijn die jongens fysiek sterker.
In elke sport is dat
en
zo.
Die winnen dan van teams die 2 jaar ouder zijn. Maar verder, tactisch en technisch maakt het geen bal uit natuurlijk verder.
Nee.
Nee, natuurlijk niet.
En dat is bij vrouwen voetbal idem dito. Als je die wedstrijd Nederland zag, die voetbalde echt niet anders dan een ander team wat met wingback speelt.
Het spel is, tactisch is het gewoon hetzelfde natuurlijk.
En, ja, en ik, die hang naar de kleedkamer van Van Hooijdonk is ook wel echt wel zielig een beetje. Want hij mist het gewoon. Hij mist het dat hij niet meer het petje van de Guzman kan doorknippen. Omdat jonge voetballers in die tijd een petje droegen.
Ja, of, kijk, ik kan me niet voorstellen dat een Daley Blind of een Matthijs de Ligt of een Frenkie de Jong bier en tieten gaat schreeuwen als er een vrouw een tactische bespreking doet. Nee. Ik kan me dat niet voorstellen.
Nee. Maar goed, toen wel, toen de kleedkamer nog zo fijn was.
Maar de kleedkamer is misschien ook wel veranderd. Of maatschappelijk is er verandering.
In de tijd van Pierre kon hij zeggen tegen de Marokkaanse jongens: en jullie douchen in je blote kont. Die term ook al, die gebruikten ze ook. Oh. Mochten dan niet in hun onderbroek onder de douche, weet je. Dat is die cultuur waar hij zo naar terug verlangt. Ja. Het woord dom dringt zich wel op.
Opdringen. Maar die vergelijking die hij met hockey maakte, maar dat is een beetje een sprongetje hoor. Misschien als het onderwerp. Ja, ik ga altijd weer terug naar het vorige onderwerp. Die hockey vergelijking die hij maakte. Ik heb me de laatste tijd eens even verdiept in de selectie van FC Groningen.
Ja, en dat junior, is inderdaad een ander onderwerp.
Ja, en jullie hebben al hier aan tafel een keer gehad over die jongen met die dubbele achternaam bij Almere.
Ja, Jochem Ritmeester
van de Kamp. Ja.
Ja, die een beetje een hockeyer is. Hè. En FC Groningen, daar zijn ze nu, hebben ze nu gewoon het jeugdelftal opgesteld. Sindsdien gaat het beter. En daar zitten echt maar wat wij vroeger in Groningen gewoon kakkertjes noemden. Wat echt wel geinig is. Dus die
komen uit Haren dan.
Precies. De beste, dus die Van Bergen, die komt uit Haren. En op de grens met Haren, eerst dacht ik nog, oh, die komt gewoon uit Groningen. Nee, die komt uit de Villawijk van Groningen. En Groningen heet de Villawijk ook gewoon de Villawijk. Ja. Er is geen naam voor. Het heet gewoon de Villawijk. Er is één flat overigens in de Villawijk, die heet de Villawijk flat.
Nou, maar als je dat op een envelop zet, dan komt je post aan.
Ja, want die wijk heet gewoon de Villawijk, zo staat ook op de kaart. En jou, die jongen, dat is Jurg Schreuders.
Ja.
En dat is die vervangt nu die Hoven. En Jurg Schreuders is veel beter. Is net 20 of zo. Die komt echt ook uit gewoon zo'n groot jaren 30. Zo'n waarin een beetje gegoede middenklasse graag wil wonen, weet je wel. Bakstenen, jaren 30, groot gazon, breder de gazon, smaller de geesten. Je kent het wel. Dus FC Groningen zit al vol met de hockeyers. Dus het gaat misschien ook, nu we het over die vrouwen en mannen hebben, een beetje. En bij hockey zijn ze dus verder, hè, zei jij, Frans. Dat gaat bij het voetbal dus misschien ook op die manier wel gebeuren.
Dat soort jongens. Ook.
Ja, dat ze jongens ook meedoen.
In de KKD spelen.
Ja, oké, het is de KKD, dat geef ik toe. En ook niet bovenaan in de KKD.
Komt wel.
Maar het gaat beter. Ja, die wedstrijd tegen Eindhoven waar ik naartoe ging in de Groningen tegen Eindhoven, dat was een soort ommekeer. Geholpen door de scheidsrechter. Dus we mochten, of Groningen won met 2-1 dankzij echt een ongelooflijk heerlijk cadeautje van de scheidsrechter. Die gaf een rode kaart om helemaal niets. En nou, tegen 10 lukte het wel. En sindsdien gaat het goed. En dan zeggen trainers toch altijd zelfvertrouwen en je hebt een overwinning nodig. En,
resultaat,
ja. Dus ja. Wacht maar.
Dus je ziet het goed gunstig in voor de.
Absoluut.
Voor de Gunnikers. Uit welke wijk kwam jij in Groningen?
Oké. Okay. Jammer, ik wist niet dat jullie zo kritisch vragen zouden stellen. Precies uit die wijk die ik net beschreef. Kijk. En ik voetbalde bij Be Quick, net als Jurg Schreuders. En dat werd inderdaad een heel
beetje Groningen. Beetje de kakkersclub, toch?
Bekak. Ja.
Had Be Quick ook een hockeyafdeling?
Nee, dat niet. Oh. Nee, dat zat iets verderop. Dat heette Groningen, maar lag in Haren. Ja, in Groningen is alles net een beetje anders natuurlijk.
Ja.
Nee, ze hadden wel een rugbyteam. Dus, dat was natuurlijk.
Nee, een echte hockeynaam is Be Fair. Oh, fair. Dat gooi, maar het bestaat nu niet meer. Maar dat is echt.
En Be Quick is ooit landskampioen geworden. Hè? Dus niet. Nou ja, al die oude kakkersclubs zoals HVV en het zijn allemaal begin van het.
Best een goed vrouwenteam hadden ze vroeger.
Ja, het is ook vrouw.
Be Quick, ik heb daar wel gevoetbald. Ja.
Waarschijnlijk in de eerste in Groningen, in de die daar goed in waren.
Nog even een klein stukje over het onderscheid man-vrouw.
Oh god.
Ik vond
tegenwoordig.
Ik vond dit zo grappig. Lienzon, die werd geïnterviewd door de Ajax-website. Ik neem aan dat dit de officiële Ajax-website was. De eerste vraag, of het eerste antwoord dat hij gaf op een nog niet gestelde vraag. Ik woon op mezelf nu, met mijn vriendin uit IJsland. Oh, en hoe gaat dat? Het gaat goed. Kan ze koken?
Geweldig.
En hij zegt, ja, ik ook. We koken samen. Die gozer, die mag nooit meer weg bij Ajax, vind ik. Mm. Niet alleen omdat hij dus eigenlijk samen met zijn vriendin dan in de keuken staat ziekte helemaal voor me. Maar hij is ook nog eens een keer ontiegelijk goed.
Ja, mensen maken al vergelijking met De Bruyne. Is dat, slaat dat ergens op?
Nou, fysiek in ieder geval niet.
Nog. Nee, nog niet, fysiek niet. Maar bij Ajax ook gemaakte vergelijking is met Liedmanen. En daar
Eriks ook.
Flegmatieke.
Eriks hoor ik ook wel. Ja.
Nou, hij is niet flegmatiek hoor, deze Liedson. Want die loopt zich helemaal de pokken. Die knapt gewoon ook bijvoorbeeld veel vuilwerk op voor Berghuis. Nou ja, ik vind het een fijne speler. En ook door dit soort dingen. Over die rode kaarten, hè? Tegenwoordig zijn die echt wel doorslaggevend.
Ja. Ja.
Vroeger had je dus het zeg maar...
Maar die rode kaart waar jij het over had van Excelsior, dat was die Zagre.
Ja.
Die zei na afloop dat hij het geen rode kaart vond. Maar ik weet niet of je die overtraining hebt gezien. Maar dat was gewoon een moordaanslag.
Ja, dat was fors. Ja.
Oh, fors? Ja, nee, dit was gewoon eens, op kniehoogte. Ja.
Nee, die van Groningen was
van Berghuis was er niks bij.
Nee.
Nee, ik had het vooral over die van FC Groningen tegen Eindhoven. Dat was een cadeautje. Dit was gewoon een rode kaart.
Het was gewoon donkerrood.
Ja, ik zag die Oekili van RKC... die de befaamde zogenaamd per ongeluk noppen in de vreef trap deed en draaien, weet je. En toen was Vreese na afloop kwaad, omdat de verslaggever vroeg naar of hij vond dat ze... Nee, de verslaggever vroeg, hadden ze van jou opdracht gekregen om er hard in te gaan?
Vreese die dag weer, dat is mijn imago of zo.
Nou ja, ik weet niet, maar we hadden het voorbeeld net gezien.
Ja.
Die jongen die...
ik vond het trouwens weer de ouderwetse Vreese. Die was kwaad.
Ja.
Dan zag je wel weer, zo was hij als speler ook. Hè? Nee, gaat die neusvleugels wat omhoog. En...
Ja, maar ook een beetje dreigend. Hè?
Ja, niet prettig.
Zo van, deze jongen met die microfoon, die moet er echt uitkijken nu. Ja. ik wou het even hebben over... stond vanochtend... kolompje van Willem Vissers in de Volkskrant. En die had het weer over het naderende ontslag van Erik ten Hag. Hij vergat te vermelden dat ten Hag van de week werd verkozen tot manager van de maand november. Maar hij vond ze verloren kansloos van Bournemouth. Maar 3 dagen daarvoor wonnen ze geweldig van Chelsea.
Ja.
Dus, en ik heb eens wat uitslagen opgezocht in de Premier League. Spurs wint van Newcastle, hè, gisteren.
Ja.
Newcastle won van Man U. Man U won van Chelsea. Man U verliest van Bournemouth. Spurs verliest van West Ham. West Ham verliest van Fulham. Aston Villa wint... Het is eigenlijk de meest constante, die winnen van City en Arsenal. Maar die spelen wel gelijk, 2 weken geleden, tegen Bournemouth. Dus het is zo'n...
En Manchester City had ongelooflijk veel moeite met Luton Town.
Ja.
Er was ook even geen Nederlands voetbal. Ik keek echt de hele week televisie.
Wel dan.
Maar het is echt... er valt geen pijl op te trekken.
Nee, dus... dat dreigende ontslag, zeg ik eventjes, het is aangestekend. Het is natuurlijk... Er zijn een aantal van die pundits, van die analisten op televisie... die daar heel hard om roepen.
Ja.
En we weten ook dat op een gegeven moment... ook een eigen leven gaat leiden. En ook tot een ontslag kan gaan leiden op als ze daar hun oor naar laten hangen.
Ja, maar het ligt niet aan de prestaties, want die wedstrijd tegen Chelsea, maar ook spelers individueel veranderen zo van.
Maguire bijvoorbeeld, hè, die dan.
Maguire was de beste man van Manchester United en gisteren was hij ook weer heel goed.
Ja.
Maar bijvoorbeeld iemand als McTominay die 2 keer scoort tegen Chelsea. Die was tegen Bournemouth verschrikkelijk slecht. En mede schuldig aan de eerste goal van
Maar
van
zijn die aanvallers niet altijd beneden maats? Dat ze sinds
Martial is niet echt supergoed. Dat is nou helemaal zo.
Want ze waren ook goed omdat Rashford zo goed was. Hè, in de
ja, en die heeft een vormdipje. Ja.
Dus goed, ze komen wel tekort. Aanvallend, als je het vergelijkt met City bijvoorbeeld.
Nou, het is geen ongelooflijk goede selectie. Het probleem is een beetje dat Ten Hag wel een flink deel van die spelers heeft gekocht.
Ja.
Zoals Onana die af en toe blundert. En Anthony was nu tegen Chelsea wel goed. En
onze Amrabat.
Ja, die vind ik heel goed. Dat is echt een goede aankoop. Goed, die geeft ook wel eens een verkeerde paas, weet je.
Hoe gaat het dan verder? Waar gaan ze eindigen dit jaar?
United? Ja. Nou ja, die staan nu 60, geloof ik. 5. Ja.
En daar zullen die pundits niet... ze verwachten natuurlijk altijd de oude Manchester United. Ze moeten kampioen worden.
Ja.
Ja, er is ook wel inderdaad een soort hang naar...
Net als bij Ajax is dat. Ja. Hang naar het verleden.
Maar je zou eigenlijk top 4 moeten eindigen, want dat is dan Champions League.
Qua begroting.
Ja, als je dit uitgeeft, moet je dat ook binnenharken.
Ja.
Ja.
En Ajax, waar gaan die eindigen, Henk? Ja, nu we toch bezig zijn.
Oh, gaat Henk als een soort inktvis?
Ja, leuk, heel leuk. Ja.
Ja, omdat, ik vraag natuurlijk omdat iedereen nu heeft over die vijfde plaats waar John van het Schip over had. En hij heeft dan gelijk gekregen, of heel snel gelijk gekregen. Je denkt toch nog derde?
Ja, denk het wel.
Okay.
Ze staan weliswaar, geloof ik...
En veel punten.
9 punten achter op AZ en Twente.
Ja.
Nou ja, het wordt gezegd dat Pavlidis in de winterstop misschien weggaat.
Ja. Dan is het wel... Dat is echt een probleem voor AZ.
Dan staat die Odgaard weer in de spits. Ja. Dan wordt het niks meer.
Ik vind dat... Ik heb zijn naam best vaak hier genoemd, ook al eerder. Ik vind dat het best wel een goede speler. Maar hij komt er totaal niet uit bij AZ. Nee.
Ja, als rechtsbuiten slaat ik hem aan.
Nee, maar het is ook, dat is het ook. Hij staat ook... niet op zijn plek en het systeem is ook niet op hem afgestemd. Want bij RKC vond ik hem echt goed. En hij scoorde vanuit elke hoek en stand. En...
Ja.
Maar Pavlidis...
Krijgt hij meer vrijheid natuurlijk.
Ik denk het wel.
Tegenaanvallend wordt.
Ja. En ook hij was ook goed in de counter. En hij zette natuurlijk meer...
En Pavlidis zie je altijd goed in het strafschopgebied. Hè. Die kan in de drukte de bal aan. Geweldig spelen.
Als hij weggaat, dan is het wel AZ inderdaad meteen... een middelmatige ploeg, hoor.
Ja.
Want die heb ik ook een paar keer gezien de afgelopen tijd. Het schiet niet op.
Nee, en wat vind jij van Dani de Wit? Is het terecht dat hij op de bank zit?
Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Want de reden waarom hij op de bank zit... is dat Pascal Jacobs meer voetbal wil. Dus dan was het eerst Mijnans, maar die raakte geblesseerd. En toen werd hij Mihailovic... Sorry, Jansen. Ja. Mihailovic op 10 gezet. Die overtuigt... niet in de wedstrijd dat hij in de basis heeft gestaan.
En hij viel geweldig.
Toen Dani de Wit inviel, veranderde er wel echt wat. Ja.
Ze hebben altijd wel AZ zo'n speler gehad. Hè? Die Barry, hoort je ook alweer?
Barry van Galen.
Barry van Galen en Til. Altijd van die draufgangers die erin knallen. Hè? Dat is wel, in dat spel past dat wel.
Ja, en hij maakt ook gewoon best wel makkelijk doelpunten.
Maar van Galen kon echt wel veel beter voetballen dan Dani de Wit.
Technisch beter, ja.
Hij moet eens even wachten tot Pavlidis weg is.
Nee, maar het gaat om de power, zou ik maar zeggen. Zonder Dani de Wit ontbreekt er wel wat vechtlust, vind ik, aan dat team. Ik vind hem altijd kleunt.
Ja, en je hebt best lichte rechts en links buiten. Dus het is wel fijn als er iemand eventjes inderdaad de beuker ingooit.
Ja, want het is jammer. AZ is wel, ze hebben te jong, net zoals Ajax, te veel jonge spelers te snel door laten breken, denk ik. Hè. Dus die Poku en...
Van Bommel staat nu op links.
Van Bommel,
maar die is wisselvallig.
Ja, omdat ze jong zijn.
Ja.
En hetzelfde hebben bijvoorbeeld in jong AZ ook die Adai, die is ook hartstikke goed. Maar die kan ook niet... ik denk bij AZ is dat ze missen een paar ervaren spelers, denk ik. Net zoals Ajax.
Ja, maar het is bijvoorbeeld zo'n Lagdo is eigenlijk eerste keus. Maar die is dan even niet. En dus het is ook een beetje noodzaak of zo. Ja. Maar dat is wel wat erachter zit, ja.
Want ik vind verder, want bijvoorbeeld die Sugawara, die gaat ook weg, denk ik. Want die is ook hartstikke goed als rechtsback.
Ja.
Dat is ook typische speler die ik ook al in de Bundesliga of zo...
En hoe goed is Pavlidis? Waar gaat hij naartoe? Hoe groot is de club die hem wil hebben, denk je?
Die 4-1 die hij maakte. Ik hoop dat daar wat mensen naar hebben meegekeken.
Ja, prachtig is dat.
Ja. Schitterende goal.
Ja, en stift is niet eens het goede woord, want daarvoor was het te ver weg. Dit was iets tussenin. Nou ja, het was prachtig.
Ja, gisteren, Robert Maaskant noemde het een schep. Toen dacht ik, in de radio-uitzending. Toen dacht ik, een schepbal. Dat is het misschien een beetje. Ja, lop.
Maar ja, het punt is wat die kenners, die pundits, zou ik zeggen, die zeggen altijd, makkelijk scoren tegen die verdedigers in de Eredivisie. Ga maar eens in de Premier League spelen.
Ja.
Dan maak je er geen een, hè, op die manier.
Ja, maar dat is een beetje een vooroordeel. Want ik schreef even op in mijn kolompje vandaag. In die wedstrijd van Man U tegen Bournemouth. Daar speelden 7 jongens uit de Eredivisie als basisspeler. Hè?
Ja.
Van wie Solanke eigenlijk de beste man van het veld was. En die zat gewoon 4 jaar geleden nog bij Vitesse te een beetje...
Dus ze moeten Pavlidis gewoon in Manchester United verkopen.
Voor 100 miljoen.
Die kunnen best gebruiken, toch?
Ja, want hoe doet Kudus het bijvoorbeeld?
Kudus, die
doet
speelt
het ook goed. Ja,
Kudus ja, ook, ja, bij hem, West Ham, ja, ja.
Maar ja, ze hebben te maken, helaas bij West Ham, met een trainer die natuurlijk helemaal niet tegen technisch en tactisch goede voetballers kan, die Moyes. Kudus is natuurlijk eigenlijk voor Moyes veel te technisch. En Alvarez is veel te slim. Is veel te slimme voetballer. Die krijgt opdrachten waar hij niet blij mee is. Dus ja, dat is meer een probleem dan nog dan dat spelers niet in de Premier League zouden kunnen slagen. Er waren echt 7 man.
Nou, misschien is het niet helemaal onterecht dat de Nederlandse competitie toch ook stijgt in die coëfficiënten. Dat gaat natuurlijk om die Europese wedstrijden. Hè? Dat je dan dus hoe hoog Nederland staat ten opzichte van Frankrijk en Portugal.
Ja.
En over de afgelopen 10 jaar is Nederland gestegen, toch?
Ja, zeker.
Ja, het gaat nu weer eventjes
door de Conference League, hè, vooral.
Ah.
Dus nee, het telt evenveel dan als Champions League.
Okay, maar iemand als Kerkhuis, die doet het dus heel goed. Ja. Die speelde vorig jaar ook nog Eredivisie.
Je hebt wel gelijk, want ook Gakpo had ik ook niet verwacht dat hij zo snel zou aan.
Nee, maar dat vind dat we hebben het dan wel over echt een absolute topploeg. Ik zou de meeste spelers wel adviseren om eerst een tussenstap bij West Ham te maken.
Met die slechte trainer dan.
Nou, ja. Ja. Nee, maar... He,
een slechte club met een goede trainer.
Nee, West Ham heeft heel veel geld. Hè? Dus er zullen, als er in de winterstop dingen gebeuren, dan zullen die ook wel bij West Ham gaan gebeuren.
Maar je club ook.
Die willen uitgeven.
Nou, dan moeten ze Slot ook halen. Er werd ook weer gezegd dat Chelsea en zo van die...
Ja, maar dat gebeurt allemaal. Trainers gaat niet in de winterstop gebeuren, nee, natuurlijk. Dat is meer voor de zomer. Ja.
Ja. Dat Chelsea en de Spurs werden alweer genoemd. Weet je, Slot,
voor Slot?
Ja. Ja? Spurs natuurlijk heel...
Spurs hebben echt nu een goede trainer.
Ja, daarom. Veel te goed, toch? Ja.
Speelde gisteren wel een goede wedstrijd, hoor. Godsamme. En die Kulusevski, dat vond ik helemaal niks. Maar die heeft wel enorm veel power. En Son 2 assists. Nou, ja. Het ziet er echt goed uit. Wie was de koning van de week? We mogen, geloof ik, van bepaalde mensen Brobby hier nooit meer noemen.
Nee. Misschien de koningin deze keer, of niet?
De koningin?
Die,
eentje van de wedstrijd tegen de Belgen.
Ja, die Ecuola of Miedema vond ik echt fantastisch.
Miedema viel zo waanzinnig goed in. Wat een speler is dat.
Dat is echt niet normaal, hè?
Ja.
Die is gewoon nog niet op volle kracht.
Nee, die liep
even door tussen 5 verdedigers door ook, hè? Die kreeg je niet van de bal, hè?
Nee. Ik had ook het idee dat die Belgen meteen in totale paniek waren. Ik dacht, Miedema komt het veld in. Martens die werd naar het middenveld gehaald. Die ging ook ineens goed spelen. Het
was... Nadat ze daarvoor elke bal kwijt was geraakt.
Ja.
Net als tegen Engeland.
Ja.
Maar inderdaad, opeens leek het alsof ze weer kon voetballen, hè, toen Miedema kwam.
Ja, leek het dus niet. Ze kon voetballen. Ja.
Nou, dan een koningin van de week.
Ja,
en wie zou het dan moeten zijn, vind jij, Suze?
Nou, ik heb er 3 die het zouden kunnen zijn. Dus dan mogen jullie kiezen. Op de 3e plek voor mij, Victoria Palova. 2 hele goede interlands gespeeld.
2 prachtige assists.
2 prachtige assists. Ja. En gisteren speelde Arsenal tegen Chelsea. Haar Arsenal tegen Chelsea. 4-1 winst voor Arsenal. 60.000 man op de tribune. Misschien wel de beste vrouw van de wedstrijd.
Palova.
Op dat niveau, ze lopen echt met haar weg bij Arsenal.
En die zet jij 3e?
Die zet ik 3e.
Ja, ja, ja. Kom maar door. Kom maar door.
2e, Esme Brugt.
Ja.
Ja, dat ook heel goed spelen. Ja.
Speelde bij Nederlands elftal goed. Doet even.
Oh ja, wacht even. Gisteren, even zaterdag.
Zaterdag.
Ja.
Nog geen vaste waarde bij Barcelona. Heel logisch. Zaterdag wel in de basis gezet, in de spits. Dus er is daar een plan met haar om haar vanuit de punt te laten spelen. Had nog niet gescoord voor Barcelona. Maakte 3 doelpunten binnen 8 minuten. Waarvan de eerste achter het standbeen langs. Wat ik zo'n lekkere manier vind om je eerste doelpunt voor Barcelona te maken.
En hoe reageerden de fans daarop?
Ja, die vinden het natuurlijk schitterend. Weet je? Dit is de next big thing. Ja, de ster, de techniek. Dat is natuurlijk genieten. En op 1 zou ik zeggen, Damaris Egerola, omdat ze toch tot twee keer toe zorgde voor een soort oerkreet, denk ik, in heel veel, 2 miljoen mensen gekeken, dus heel veel huiskamers. Ik dacht echt, ik ben gewoon schoor daarna, weet je wel.
Was het echt 2 miljoen?
Ja, mijn Makera zei dat, mijn vrouw vocht het allemaal.
Godverdomme. Dat is echt meer dan ik dacht.
Op, en dat was
waarschijnlijk groeiend, omdat...
het spannend werd.
Ja, mensen gaan...
Omdat tegen het einde werd het natuurlijk heel spectaculair.
Ja. Okay.
Wie is het voor jou?
Nee, als Pieter. Ik dit hoor, dan denk ik de achterstandbeen langs Barcelona.
Esmee Brugge.
Ja, Esmee, de nummer 2 van Suze, wordt onze koningin van de week.
Het is ook een speelster om een fan van te zijn.
Ja, ze heeft dat
pleintjesvoetbalachtige, dat iedereen dolle en tegelijk heel atletisch.
Maar zo onaangedaan ook. Ja, ook op Wembley, 70.000 man op de tribune, zij staat wingback, wat ze acht keer in haar leven heeft gedaan, alleen maar voor het Nederlands elftal. En doet gewoon even een hakje op eigen helft om die bal terug te spelen. Ja, ja. Weet je, gewoon de totale... Het gemak.
Oh ja, dat deed ze in de lucht, hè,
ja,
die bal.
In de lucht. Die bal die komt denk ik op schouderhoogte.
Ja, ja.
Ik vind dat wel... die wordt wel goed, hoor.
Ja.
Het is nog heel jong ook, hè? 20?
20, denk ik, ja. Ja, en ze, wat ik ook leuk vond om te zien... Nog het laatste over haar. Dat zij scoorde natuurlijk 2 keer op het WK... met zo'n schitterende hoge bal.
Ja.
Maar afgelopen week, schoot ze een aantal keer heel hard laag in de hoek. Volgens mij is dat...
In de verre hoek of in de korte hoek?
Beide.
Oh.
Volgens jou is dat...
Dat is haar nieuwe wapen. Ja, ja. Dus je ziet een soort van ontwikkeling van de variëteit aan wapens.
Dat doet ze dan ook voor de lol waarschijnlijk.
Denk het, ja. Gaat ze nu een tijdje laag schieten.
Want die tweede goal van... Berestein, die viel er ook uit. Dat schot van haar, dat werd nog net uit de hoek getikt. En toen kon Berestein hem in de rebound erin schieten.
Ja. Oké, Frans?
Ja, ik sluit me dan met Brugs graag aan.
Maar... Ja, nee, ik vind het ook een mooi idee. Omdat het wordt onaangedaan, zei jij geloof ik net, Frans. Nog even een voetballer waar jullie het ook wel eens over gehad hebben. Maar ik keek dus ook de hele wedstrijd van Fortuna. En die Halilovic, die zat een tijdje op led... Dat is, jij had net ook het woord cafévoetballer. Ja. Dat is natuurlijk een geweldige voetballer. Een geweldige techniek. Maar die doet heel weinig in een wedstrijd. Hè? Ik zat er op te letten. Hij heeft gewoon geen zin om een sprintje te leggen. Dus hij loopt heel strategisch de hele tijd. En als hij vrij staat, vindt hij ook wel dat hij die bal moet krijgen. Maar dat onaangename krijgt ook een probleem.
Onaangedane.
Krijgt het probleem na de wedstrijd. Want Fortuna won. Ja, het kan hem waarschijnlijk niet zo heel veel schelen.
Ja, het is waarschijnlijk niet echt een jongen van de club.
Hij al lang naar een andere club gegaan. Ja, hij zit er al veel te lang,
Ja, hij is diegene die volgens mij 12 clubs heeft.
Ja, zeker. En hij is toch niet gewend om altijd opgesteld te worden. Dus 90 minuten is best lang. Ja. Iedere week weer. Ja. En na de wedstrijd gingen ze dus het publiek bedanken. En Fortuna-spelers waren helemaal door dolle. Want ze hadden gewonnen. En dan gingen dan niet, weet je, alsof ze de champ, dat hoort er tegenwoordig bij toch? Dat je bij je eigen supporters dan gaat springen.
Nou, Fortuna ging wel heel ver. Hè?
Die gingen vrij ver. Maar je zag die Halilovic echt een beetje ongelukkiger bijstaan. En in het begin deed hij nog een beetje zo mee. Ja, en dat tijdje dacht hij, gaan we dit nu echt heel lang doen? Weet je, mag ik weer naar binnen?
Ja, maar die jongen heeft ook bij Barcelona gespeeld. Ja, ja, ja. En die denkt volgens mij af en toe op zo'n moment misschien nog wel even terug. Van hoe had het ook kunnen lopen, zeg maar.
Ja. Ik dacht ook allerlei dat. Het was dus bijna een romanpersonage.
Terwijl die Noslin helemaal uit zijn bol ging.
Ja,
die stond met die luidspreker, met die megafoon.
Ja, die deed.
Ja, die Noslin maakte de match-winnende goal.
Ja, absoluut. Nee, het was erg grappig om tijdens zo'n live registratie om te kijken wat die Halilovic allemaal doet in de wedstrijd. Niet zo heel veel.
Ja. Ik vind het ook leuk dat Brugt dus met die twee gevlochten staartjes een soort stijl-icoon-achtige rol vervult. Want ik zag er gisteren bij PSV Ajax. Liep er ook eentje bij PSV met die vlechtjes. Ik weet niet wie het was.
Ja, tijdens het WK zag je ook allemaal meisjes.
Ja, en van haar oude club, daar lopen alle meisjes met 2 van die vlechtjes.
Mooi.
Dus dat niet dat ik het per se heel leuk vind. Maar het is, je moet er wel respect voor opbrengen dat zij bendes meiden op dit pad brengt. Ik vond het wel grappig ook dat bij Studio Sport gisteren... toen Sjoerd Dinges al was geweest om Studio Voetbal aan te kondigen... dat Ger van Dorff zei, we hebben tijd over... dus nu gaan we 3 samenvattingen van het vrouwenvoetbal bekijken. We hebben tijd over.
Dat heb ik gemist.
Ja, het viel mij ook op. Ja.
We hebben daar ook het bijzonder 2 miljoen kijkers bij
Nederland-België.
Dat is denk ik... Nou, niet net zoveel als bij Nederlands interland van Nederlands elftal mannen, maar
je toch komt in de NPO 3, hè? Moet ik ook nog heel even.
Maar wel heel erg veel, vind ik.
Ja, natuurlijk. Ongelooflijk veel. Frans, Nederlands elftal vriendschappelijk haalt dat lang niet. Die zijn maximaal 1,1, 1,2 miljoen. En is altijd op Nederland 1.
Ja.
En dat is de best bekeken zender. Dus ja. Dit is gewoon een hele goede score.
Ik denk dat degene die de basis van NPO 3 een prima avond had.
Ja.
Kom maar op met dat vrouwenvoetbal op onze zender.
Ja, maar helaas wordt NPO 3 ook afgeschaft. Als het niet de hele NPO is.
En wat Suus net zei, is wel extreem belangrijk televisie kijken. Ik weet dat het voetbal in Amerika is in de jaren 80 mislukt. Omdat er gewoon te weinig mensen televisie keken. Dus naar de stadions, dat ging nog wel. Maar ja, die sporten waren al vergeven. De televisiesporten, zeg maar. Ja. In Amerika heb je heel veel sporten. Maar op televisie is toen misgegaan. Toen is de MLS ook echt weer verdwenen. Het heette niet de MLS, het heette NESL. En pas later, toen ze dat WK kregen in 94, lukte het weer. Dus ik denk dat het inderdaad ongelooflijk goed nieuws is. Als er inderdaad 2 miljoen mensen hebben gekeken naar het vrouwen, het Nederlands elftal van vrouwen.
Ja. Jij woonde toen in Amerika, hè? Wat herinner je eigenlijk van die eerste league?
Nou, van die NESL, daar ben ik te jong voor. Maar ik ben toen op zoek gegaan naar mensen die daarin speelden.
Maar je hebt Cruijff toch
Ja, omdat Cruijff daar ooit gevoetbald had, ben ik op zoek gegaan naar zijn teamgenoten. En daar inderdaad een boek over geschreven. Maar die beelden die ik bestelde, dat was wel een of andere verzamelaar. In Amerika heb je natuurlijk van, er wonen 300 miljoen mensen, er zijn altijd een paar gekken die zoiets doen. Dus die verzamelen VHS-banden. Van die wedstrijden. Ja, en ik moet toegeven, ik wilde dat natuurlijk graag heel goed vinden, maar dat lukte niet echt. Het ging ongelooflijk traag. Dus dat Johan Cruijff mocht echt alles doen.
Ja.
Dus 1979, 1980.
Ja.
En ze juichten toen toch nog als de keeper uittrapte.
Ja, dat soort dingen. Dat soort dingen.
Ja. Maar ik vind het wel grappig dat je dit zegt, want dit is toch ook af en toe als je een fragment van Messi ziet.
Misschien wel, ja.
Daar, want die laten ze lopen.
Die gaat gewoon op... Geweldig, hè? Ja. Maar... Nee, het tempo waarop hij zijn acties kan maken, is niet het tempo wat hij bij Barcelona moest aanhouden.
Of bij Paris Saint-Germain. Maar het grootste gevaar voor Messi is die lijfwacht van hem die meeloopt met zijn acties. Ik bedoel, als die uitglijdt...
Dat is fascinerend. Als die man die meeloopt langs de lijn.
Als die uitglijdt, is Messi geblesseerd.
Maar eerst dacht ik, dit is fake nieuws, is niet echt. Maar ik geloof dat het echt waar is.
Ja, ik heb het gezien.
Ja.
Je
ziet die filmpjes, maar dan denk ik, zou dit echt... Maar ja, nee, dit is dus echt... Maar het leuke, wat Frans net zei over dat voetballen toen, dat de juichen als de keeper uitschiet, dat soort dingen waren natuurlijk ook wel weer heel grappig. Dus dat ze ook durfden rare dingen te bedenken. De shootout hebben ze een tijdje gehad.
Ja, en, wat ik echt nog steeds heel leuk zou vinden.
Ja, alleen maar was er een voorstander van.
Cruijff vond het geweldig.
Ja.
Je raakt wel eens makkelijk geblesseerd. Dat is waarom het volgens mij nooit echt...
maar waarom dan?
Ja, omdat de keeper en die aanvaller die lopen op elkaar af. En die keepers hebben op een gegeven moment door, je moet zo driest mogelijk op zo'n aanvaller aflopen. En dat gaat wel eens mis. En dan krijg je.
Ja, maar het is wel super spectaculair.
Ja, super spectaculair. Nee, absoluut.
Dan krijg je Bobby Fase een beetje, zou ik maar zeggen.
Ja, Bobby Fase.
Elke week.
Precies, dan heel vaak. Want in Amerika mochten ze niet gelijk spelen. Dus het was altijd bal. Dus het was altijd
leuk.
Ja, ze hadden hele leuke dingen.
Ja.
Was er niet een speler ook bij een van die clubs waar Cruijff als grote ster binnenkwam? Ik dacht in L.A. dat hij die ook chagrijnig was op hem.
Sonny Eskew.
Ja, en die kon er niet tegen dat Cruijff de aandacht weghaalde.
Ja, nou, het was denk ik iets meer... Dat is aardig voor Cruijff uitgelegd. Cruijff die zag, die man wil ook de bal hebben op het middenveld.
Ja.
Dat is niet de bedoeling.
Nee.
En het is een Amerikaan en het is niet Johan Cruijff.
Ja.
Dus Cruijff die vond, die moet op de bank. Maar die man was de ena best verdienende. En die stond ook op de poster van de, was dan de Washington
Diplomat. Een Amerikaan hebben,
ja. En het was een Amerikaan. En het was een jonge Amerikaan, dus dat was ook de hoop. Dus de league, of hoe noem je dat? Ja, de competitie vond ook dat hij vet moest spelen.
Ja.
Maar Cruijff vond van niet. En Cruijff heeft natuurlijk uiteindelijk gewonnen. Maar het aardige is dat... Deze man die was jong en een Amerikaan, die zag de status van Johan Cruijff niet. Dus anders dan Frank Rijkaard, die van de training afloopt en zegt, hou op met je eeuwige gezeik, heeft deze man Johan Cruijff naar de keel gevlogen. Dit is genoeg getuigen gevonden. Alleen wat jammer was natuurlijk dat Johan Cruijff tegen me zei, toen ik hem mocht interviewen erover, kan me dat niet echt herinneren. Ik kijk niet zo, dat Johnny die wilde graag op het midden spelen via rechts en dan ging ik over links. Ja, en dat is natuurlijk gewoon niet handig. Ik kan het niet helemaal nadoen, maar dan kreeg ze een heel lang tactisch verhaal.
Ja.
Waarom Sonny Eskew dus naar de bank moest. Maar Sonny Eskew zelf vertelde gewoon... ik vond het zo'n ongelooflijke paarlul.
Ja.
Dat hij hem dus inderdaad...
Bekken-documentaire kwam hetzelfde.
Ja. Met Donovan. Daarom vroeg ik het aan hem.
Ja.
Die gast die haatte Bekken ook. Maar goed, Donovan was inderdaad ook natuurlijk een superster in Amerika.
Idee, ja.
Ja. En dan komt een echte ster. Ook nog een soort filmster. Hè,
Die er ook nog zo uitziet.
Ja.
Waar Stevie Wonder op je welkomstparty komt piano spelen.
Ja,
ze hadden een droommiddenveld, de Washington Diplomats, vonden ze zelf. Zo noemden ze dat op die poster. Daar stonden dus deze Sonny Eskew op, Johan Cruijff en Wim Jansen. Oh, als middenvelder.
Ja, die moest met Johan mee met,
oh ja.
Als adjudant, hè? Ja.
Ja. Ja, en toen ik Wim Jansen interviewde voor het boek, zei hij ook alleen maar Johan Cruijff. Dus alles wat je vroeg, Johan Cruijff. Hij vond het zo geweldig. Oh, alles wat hij met Johan deed.
Vind ik aandoenlijk.
Ja, dat is aandoenlijk. Ja. Ja. Ik wil niet lachen, dit is vooral aandoenlijk.
Ja.
Dat Wim Jansen ook best aardig kon voetballen.
Zeker weten. Ik heb hem wel ook als hele jonge speler gezien, hoor, bij Feyenoord jeugdtoernooien. Hij stond links binnen toen speelde
hele
hij.
Hele technische speler, want later was hij een beetje zo'n.
Ja, later werd hij een helpert.
En een schaver. En
ja. De wedstrijd van de week is Ajax AEK. Frans, wat gaan we doen?
3-0.
3-0?
Ja.
Oh ja? Dat is gebaseerd op niks.
Nou,
op liefde.
Ik durf
op
de naam niet te noemen.
Geloof, theologische deugden.
Je durft de naam. De unspeakable.
Brian.
Ik ga ervan stotteren. Maar ik denk dat hij er zin in gaat krijgen.
Ja. Werd ook gewisseld. Denk niet tot zijn genoegen, maar waarschijnlijk door Van Schip wel met het oog op deze wedstrijd. Oké, dus 3-0 zeg jij. Pieter, jij?
1-1.
Dan is Ajax. Zijn ze er dan?
Nee.
Dan zijn ze er niet.
Ze moeten winnen.
Ze moeten winnen.
Ja, 3 punten.
Oké, Suze, jij?
Ze hebben nog niks gewonnen trouwens.
2-1. Krijgen we altijd een doelpunt tegen. Want laten we ze eerlijk zijn dat het verdedigend nog niet zo geweldig staat. Mm. Maar ik denk dat de tijd is.
2-1. Ja. Oké. Ik zeg...
In de arena.
3-1. 3-1.
Ga jij?
Ik ga er niet naartoe.
Ga je helemaal niet meer naar Europees?
Ik ga niet meer naar Europese wedstrijden. Er zitten te veel van die hoodies.
We komen nooit terug op die voorspellingen. Maar laten we elkaar dan in ieder geval eraan
herinneren. Nou, Suze had vorige week een hele goeie. Hè?
2 weken geleden alweer.
Ja, dat was Feyenoord, toch? Ja.
Feyenoord PSV.
Ja.
Ja. Had ik het goed, ja.
Ja.
Nee, heel goed.
Dus goed dat het ik ben blij dat we daar heel even op terugkomen, ja, inderdaad.
Maar, maar we onthouden even. 3-1, 1-1,
3-0.
3-0.
2-1.
2-1, oké. AZ-PSV. Pieter.
Oeh, de AZ-PSV.
Ja.
Oh, dat is het einde van AZ. Het houdt nu eindelijk op. Dus het wordt gewoon 0-3.
0-3. Als Ajax dan bijvoorbeeld wint, dan is het nog maar 6 punten, hè?
Dat klopt.
Dan worden ze nerveus.
Ja, dit gaat heel goed in de bovenkamer. Ja. Ja hoor.
Jij zegt? Wat zei je? 3-0?
Ik zei 0-3.
Ja, 0-3.
Ja, dus 3-0 voor PSV.
Ja.
Word ik? Oh ja, ik denk wel. Het waait altijd heel erg in...
ja, het waait maar, als de kleren.
Het is... Het wordt vroeg donker. Ik denk dat PSV toch niet lekker gaat voetballen daar. Dus ik denk 2-2.
1-3.
Ja, ik zeg 1-4. Want als AZ gaat aanvallen wat ze graag doen... en PSV kan gaan counteren, ja, dan is het kansloos.
Nou, en PSV is gewoon echt wel constant ook.
Ja.
Toch?
Ja.
Gaat allemaal wel behoorlijk makkelijk.
Kan je zeggen, als je naar die dat bijna record, toch? Het aantal gewonnen wedstrijden achter elkaar.
Ja. Ja, en het maakt ook niet uit dat bijvoorbeeld Lang en Lozano er nu niet bij zijn. Nee. Het maakt allemaal geen moer uit.
Nee, want die Tilman doet het goed daar.
Oh, ja. Wat
en Til speelt ook goed.
Ja. Til is goed, maar Tilman is ook echt voor het stadion, hè? Dat je denkt van...
Bakayoko, Saibari, het zijn echt veel...
Nee, Bakayoko was gisteren slecht, maar...
En Peppi was eigenlijk beter dan Luc de Jong de laatste...
Wie?
Ja, maar dit zijn, we noemen dus zes jongens op die allemaal aanvallend en goed zijn, weet je wel. Dus,
en Peppi die scoort gewoon altijd als invaller. Ja.
En dan die verdediger, de Frans verdediger waar ik de naam niet van durf uitspreken, die speelt ook belachelijk goed.
Boscali.
Boscali, die is hartstikke
Boscali
goed.
Boscali, ja. Zei Ivo Vittoria.
Ja, hij zegt een beetje anders, daarom durf ik
het niet.
Ik zeg altijd Boscali.
Ja, nou ja.
Nee, maar dat is helemaal fout. Dus Boscali is Italiaans en Boscali zou Frans zijn.
Boscali. Oké. Als ik PSV moet doen, dan ga ik mijn best doen.
Ik denk dat het Italiaans is. We moeten ze voorhouden.
Monaco komt hier, of niet?
Dat weet ik niet.
Ik noem hem altijd Frankrijk. Fransman.
Maar goed, inderdaad, die doet het heel goed. Die is blij dat Ramaljo er nu niet naast hem staat.
Elke week. Ja. Denk over Ramaljo.
Ja.
Niet te geloven.
Ja. Nee, maar dat is toch... Het is toch niet toevallig dat die Boscagli zo verschrikkelijk goed gaat spelen... Nu Ramaljo weg is. Hè? Vind je dat gek? Dat ik dat daar
nee, ik vind het heel grappig dat je er een aantal spelers zijn die terugkomend fenomeen zijn.
Ja, maar dat komt omdat die Boscagli is een tactisch en technisch vaardige speler. En dan zit je met zo'n Romaglio, die weet zelf nog ineens wat hij gaat doen. Weet je wel, laat staan dat jij weet wat hij gaat doen.
Ja, moeilijk in te schatten om samen centraal te spelen, omdat je niet weet wat hij gaat doen.
Romaglio onvoorspelbaar. Weet het zelf ook niet. Ja. Die gaat altijd in een soort roes over het veld.
Oh. Ik moet nadenken, geholpen door het scorebord van Pelle. Romaglio heeft 1 keer niet gespeeld, zegt Pelle.
Dus het ligt misschien niet allemaal aan Romaglio.
Nee, dan neem ik alles weer terug.
Voorzichtige conclusie.
Ik neem alles terug. Boscalji is gewoon sowieso goed.
Bos die zei dat hij niet een hele wedstrijd kan spelen.
Romaglio.
Ja. Mm. Dus hij valt kennelijk veel uit dan.
Ja, hij krijgt steeds spierpijn en dergelijke.
Hier heeft hij weer een andere stok gevonden om hem mee te slaan. Ja, inderdaad, ja. Geen uithoudingsvermogen, te weinig inhoud. Ja. Slappe speler, ja hoor. Hier.
Makkelijk door de benen te spelen ook. Dat gebeurt regelmatig.
Ik vind Van Aanholt trouwens ook niet een topper van Aanholt.
Nee, maar daar hoort eigenlijk
om even de bias te verleggen.
Ja, maar daar speelt Dest toch eigenlijk.
Ja, maar ik vind het heel groot verschil als Dest op rechts moet spelen. Hè, als deze was de laatste keer niet. En dan speelt hij Van Aanholt op links. Dat is ook zo'n ongelijk projectiel, vind ik dat.
Ja, hij wel een goed schot, maar dat gaat meestal over.
Ja, het is vooral hard.
Hij kan hard schieten, ja.
En bij Crystal Palace, dat was het geloof ik, was hij een lieveling. Ze waren wel echt mensen die van hem hielden. Haal ik wel dingen door elkaar?
Nee,
hij kan ook zo'n hele flank wel qua lopen. Ja. Is dik in orde natuurlijk. Maar zijn balbehandeling, om zo maar te zeggen, blijft achter bij al die goede technische spelen die PSV nu heeft.
Springt er wel eens eentje weg. Nou, dit was dan de Hartgras podcast 146 voor deze week. Tot de volgende week. Yes, there used to be a ballpark. Right here. Aan het eind van het jaar gaan de dagen steeds sneller voorbij. Voordat je het weet is het cadeautijd en geef je een proefabonnement op Hartgras aan iemand cadeau. Of in zijn schoen of onder de boom. 1950 voor 2 nummers. Opzeggen, geen enkel probleem. Maar opzeggen, dat ga jij niet doen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.